luistert naar een podcast van Omroep West.
Ik heb vastgezeten.
Sommige jongeren vertellen dat wel.
Ik ging veel nadenken toen ik vast zat en zo.
En sommige ontkennen het ook.
Vroeger kon je mij echt zeggen van ja, ik ben een drillrapper, want ja.
Die geven aan, ik zit niet bij een drillrapgroep.
Er zijn ook gewoon heftige dingen gebeuren, je weet waar ik niet eens over ga praten.
Hoe langer we de drillrap zien volgen, hoe meer het ons duidelijk wordt dat er in die wereld van alles verandert. Precies in de periode waarin wij er komen kijken. We zien dat groepen langzaam uit elkaar vallen. Dat jongeren zich losmaken van de dwingende leefregels die de drillrap aan ze oplegt. Maar er ontstaan ook andere groepen. En nieuw geweld dat aan die jongeren wordt gekoppeld. Zoals explosieven die op allerlei plaatsen in steden ontploffen.
Dit gewelddadige leven, dat heeft geen toekomst meer, horen we een aantal jongeren zeggen. Is dat dus het succes van de reclassering? Die jongeren vanuit een celstraf begeleidt naar een ander leven? Of zijn het de coaches die ze een weg bieden naar een nieuw bestaan? En wanneer is zo'n traject uit de drillrap eigenlijk succesvol?
Dit is het Drillrap Dossier, een podcastserie van Omroep West, waarin ik, Monica Lam, samen met mijn collega Carlijn Saris, in de wereld ben gedoken van drillrapgroepen uit de regio Haaglanden. Je luistert naar aflevering 5, De Weg Terug. We zoeken opnieuw contact met een van de leidende figuren uit de drillrapwereld. Jersky, de bekendste rapper van SK6, een veteraan in deze wereld. Hij kent iedereen en weet precies hoe de zaken lopen in de drillrapwereld. We hebben een tijd geleden al contact met hem proberen op te nemen. Is hij nu misschien wel bereid om met ons te praten? We krijgen lange tijd geen antwoord, zoals van zoveel rappers aan wie we dezelfde vraag stelden. We horen niet eens nee, we horen helemaal niets. Maar dan is er ineens wel contact. Jersky wil eventueel wel met ons praten. Als dat zou lukken, zou dat een enorme doorbraak zijn.
Jersky heeft een jaar in de cel gezeten voor bedreiging met een vuurwapen. Hij werd ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij, maar daar werd hij van vrijgesproken. Video's van zijn drillrapgroep, SK6, suggereren dat geweld altijd op de loer ligt. Wat kan hij te vertellen hebben?
Op de dag dat we de afspraak met hem hebben, zijn we bijna een uur te vroeg op de afgesproken plek aanwezig. We draaien een beetje rond. Eigenlijk weten we niet zo goed wie we kunnen verwachten. In de video zien we Jersky altijd in totale vermomming. Hij heeft de capuchon van zijn hoodie op, een petje of een zonnebril, waardoor we zijn ogen niet zien, of een bandana voor zijn gezicht. Ja, wie is Jersky eigenlijk? We zien dat hij al jaren rondloopt in de drillrapwereld. Maar hoe oud is hij dan? Wij zijn herkenbaar, met een grote microfoon en een hoofdtelefoon om de nek.
We zijn zo goed voorbereid als onder de omstandigheden maar kan. We weten van zijn reputatie. En daarom worden we verrast door de muziek die hij kort geleden heeft uitgebracht.
Ik heb veel te veel verloren, wil niet meer verliezen. Het doet niet alleen maar pijn, het weer is je gaat dieper. De straten zijn gevallen, boys leggen die hieders. Maar ik neem het je niet kwalijk, if you fat your demon. Ik zeg je eerlijk, I ain't trying to see my brother's
down. Elke recente track die we horen van zijn nieuwe album zit vol met berouw, lijkt het wel. Hij praat over veranderingen en over dingen die hij niet meer wil. Ik wil niet meer dat mijn moeder om me huilt, rapt hij. Wil Jersky stoppen met drillrap? Zou een van de bekendste drillrappers uit de scene willen stappen? Is dat wat hij ons wil vertellen?
En dan zien we een man naar ons wijzen. Hij heeft korte donkere vlechtjes en een heel rustige uitstraling. Hij is rond de 20, niet groot, misschien 1,75 meter. En naast hem loopt een vrouw, die zijn vriendin blijkt te zijn. Ze neemt geen deel aan het gesprek. Maar we zien wel de manier waarop ze naar hem kijkt. Hoe trots ze is als hij vertelt wat hij wil bereiken. Wat hij wil opgeven. En ze is hoogzwanger.
Zij en het ongeboren leven dat ze met zich meedraagt zijn het nieuwe middelpunt geworden van de wereld van Jersky. Zomaar ergens in het gesprek dat we met hem voeren, legt hij heel zachtjes een hand op haar buik. Jersky wordt vader.
Je gaat het ook sowieso zo meteen meemaken. Als we zo meteen gaan filmen of gaan lopen, dan gaat iedereen mij groeten. Want zo is het gewoon. Iedereen kent mij hier zo.
We lopen rond in zijn Haagse buurt, Schipperskwartier, waar hij opgroeide en waar de naam van zijn rapgroep SK6 naar verwijst. Hij vertelt ons dat hij midden in een verandering zit. Van de drillrapper die hij was, wil hij een hiphopartiest worden. Veel mensen zien me nog altijd zoals ik vroeger was. zegt hij.
Hun gaan gewoon gauw als, ja, dat is gewoon die drillrappen. Voor hun ben ik gewoon Jersky de drillrap, meestal. En kijken niet zo diep erin. Vroeger kon je mij echt zeggen van, ja, ik ben een drillrapper. Want ja, weet je toch, toen had ik een andere story. Toen gebeurden ook andere dingen in mijn leven. Maar ja, als je echt naar mij kijkt en wat ik probeer te pushen, ja, dan ben ik gewoon meer een artiest dan een drillrapper. Want ja, drillrap, hoe de wereld er nu naar kijkt, is gewoon, ja, provoceren en al die dingen. En eigenlijk ben ik daar niet echt van. Ik wil gewoon met mijn muziek eigenlijk ver komen en die jongeren gewoon laten zien van, hé, weet je, door jezelf te zijn kan je er ook gewoon komen.
Jersky werd geboren op Curaçao, maar toen hij 7 was, kwam hij met zijn ouders naar Nederland. In de Haagse Schippersbuurt leerde hij een groep vrienden kennen, met wie hij nog steeds omgaat. Ze zijn mijn familie geworden, zegt Jersky.
Ik ben met deze jongen sinds heel klein gewoon opgegroeid. Gewoon sinds ik mij kan herinneren dat ik ben hier gekomen, heb ik deze jongens gewoon gezien. Samen naar school gegaan, samen de lelijkste dingen meegemaakt, samen de beste dingen in ons leven meegemaakt. En ze zijn er nog steeds, snap je me wat ik bedoel? Hey, wij zijn hier nog steeds.
Zijn nieuwe muziek is veel bedachtzamer. Toch wordt hij nog door veel mensen gezien als die drillrapper. Maar, zegt hij, dat was de man die ik vroeger was.
Nee, ik omschrijf mezelf niet echt als een drillrapper. Ik zie mezelf gewoon meer als een artiest, want ik kan gewoon alles. Ik ben, ja, ik is niet eens om arrogant te praten of zo, maar ja, ik probeer sinds mijn begin dan in deze carrière of zo, of in deze rap wat ik doe, ik probeer altijd anders te komen dan de anderen. Ik probeer altijd die andere gozer maar te zijn. Want ik weet dat ze ons in hokken willen plaatsen en ons willen bestempelen en dit dat. Maar ja, zo voelt het echt voor mij. Dus ik denk van, nee man, als je geen respect erop kan zetten dan van op een drillrapper, dan weet je wat, dan laat het maar. Ik ga niet iets representen, je weet toch wat disrespect is.
Zometeen meer over het gesprek dat we met Jersky hadden. Hoe ziet hij bijvoorbeeld nieuwe optredens voor zich? En komen die er überhaupt nog?
Jersky is niet de enige jongere uit de drillrapwereld die een nieuw bestaan wil opbouwen. We praten erover met Ben Klaver, operationeel specialist bij de politie. Hij houdt zich bezig met de aanpak van jongerengroepen. Je hoorde hem al eerder. We vragen hem hoe dat gaat. Jongeren die uit rivaliserende groepen komen, die ops van elkaar zijn, kunnen die dan wel in één instelling werken aan een nieuwe toekomst? Het blijkt voor grote uitdagingen te zorgen bij de autoriteiten. Het plaatsen van een jongere bij een dagbesteding of een onderwijsplek bijvoorbeeld. Of in een gevangenis.
Wij hebben de afgelopen maanden ervaren dat wanneer jongens worden aangehouden of wanneer jongens worden toegeleid naar een zelfstandige plek of een bepaalde vorm van dagbesteding of onderwijs, het steeds ingewikkelder begint te worden om een plek te vinden voor deze jongens.
Want hoe zorg je ervoor dat het geweld van de straat niet verder gaat wanneer de jongeren uit verschillende groepen elkaar weer tegenkomen in de schoolbanken?
Nou, die ingewikkeldheid zit hem er vooral in, omdat veel van deze jongens in rivaliteit leven met andere groepen. En dat deze jongens die rivaliteit zouden kunnen voortzetten op die dagbestedingsplekken, op die scholen of in justitiële inrichtingen. En dat is natuurlijk iets wat absoluut onwenselijk is.
Het is voor veel van de jongeren een fikse omschakeling. Van een leven dat draait om contacten op straat, waar conflicten worden opgelost met geweld, terug naar strakke regels. Scholen en andere organisaties staan dan ook niet te springen om voormalige drillrappers een plek te bieden, zegt Ben Klaver.
Nou ja, we merken in de jeugdketen, zoals ik al zeg, dat het steeds ingewikkelder wordt om een plek te vinden voor jongeren, omdat gemeentes of de organisaties waar we mee samenwerken soms wat terughoudend zijn om zo'n jongere te accepteren in hun instelling of in hun plek.
Maar er zijn ook veel jongeren die hun oude leven in de groep proberen vast te houden. Problemen worden weggelachen, zien we op social media. In de Telegram-groepen waarin niet alleen wij, maar duizenden anderen ook meelezen, zien we dat celstraffen weinig indruk maken.
In België vastzitten is wel slecht, man. In Nederlandse jeugdcel is gewoon chill.
Een Nederlandse cel is geen probleem.
Hier in België vastzitten is fucked up.
Dat is hier heel anders.
Broer, Nederlandse cel is gewoon één grote groep. De hele dag spelen we games.
We lezen uitgebreide beschrijvingen over hoe je online mensen kunt oplichten. Hoe je een bankpas kunt klonen en daarmee de rekening van iemand kunt leegtrekken. Of hoe je met een bon van een online warenhuis enorm veel spullen kunt aanschaffen. We zien jongeren die foto's van stapels cash geld plaatsen. En van hele dure designerspullen.
Terug naar het gesprek met Jersky, Een idool binnen de drillrapwereld die eruit stapt. De overgang naar zijn nieuwe leven kon niet groter zijn. Voorbij zijn de geweldsdreigingen in zijn muziek, waar crimineel gelijk stond met status. De nieuwe Jersky blijkt alleen maar last te hebben van het imago dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
Gewoon de media en al die andere dingen bestempelden ons altijd wel vroeger gewoon heel slecht. We kwamen altijd slecht in het daglicht eigenlijk. Zo hoe ik zeg, mensen keken heel oppervlakkig naar ons. Ze keken niet heel diep verder dan hun neus is en zo. Voor mijn fans en zo, voor iedereen die gewoon mijn muziek nu luistert en de mensen die mij kennen van mijn muziek, hun weten ook bijvoorbeeld van, hey, hij is wel op andere dingen nu. Hij probeert een andere agenda te pushen. Maar de politie die gaat niet zo naar mij kijken. Hij gaat niet verder kijken dan hun neus is. Ik ga denken van, hey, nee man. Deze jongen heeft vastgezeten. Nee man, dit is gebeurd in zijn buurt. Nee man, we willen dat niet. Hij ging ook praten over zijn verhaal zo op die manier wat wij niet begrijpen. Dus weet je, klaar met hem. We geven hem geen shows of we doen dit en we doen dat. Je weet toch, dus al die boycott en al die dingen moet je toch over jou heen krijgen. Snap je? Dus dat is wat ik eigenlijk daarmee bedoel. Ze zeggen dat ze bang zijn dat er iets gebeurt en zo. Ik had de hele lange tijd niet kunnen optreden en zo.
Boycott noemt Jersky het. Gemeenten, zaaleigenaren en politie die optredens van de SK6, de drillrapgroep van Jersky, niet zagen zitten en probeerden tegen te gaan. Op die manier probeerden organisatoren geweld buiten de deur te houden. Jersky merkte dat zijn groep vrijwel nergens meer welkom was. Niet zozeer vanwege de muziek, maar uit angst voor het publiek dat na het concert in conflict kon komen met de rivaliserende groep. Een heleboel fans van drillrappers bij elkaar. Ja, dat werd gezien als slecht nieuws. Dat moest je vooral zien te voorkomen.
Maar ook al is zijn leven totaal veranderd en ziet hij zichzelf niet meer als drillrapper, ook al heeft hij een jaar vastgezeten, toch is hij niet negatief over wat drillrap hem gebracht heeft.
Drill is gewoon een genre in muziek. Maar wat is muziek maken? Met muziek je uit je hoe je je voelt. Snap je? Dat hebben veel jongens gewoon gedaan. Eigenlijk alle die jongens doen dat gewoon. Uit zeggen hoe ze hun voelen. Maar soms is het fucked up, want je openbaart het voor andere mensen waar jij aan denkt, snap je? Want normaal is dat privé. Mensen gaan schrikken, wow, is dat echt wat je, is dat how you feel? Is dat echt wat je dacht? Dat is een beetje fucked up. Je weet toch, ik uit het liever. Ik ga liever mijn gevoel uiten op die instrumenten dan dat ik het buiten ga doen, hoe ik me nu voel.
Drillrap heeft me geholpen om mijn gevoelens te uiten, zegt hij. En hij gaat nog een stap verder. Zonder die muziek had ik het niet gered.
Er zijn ook gewoon heftige dingen gebeurd, je weet toch, waar ik niet eens over ga praten. Er zijn veel dingen gewoon gebeurd. Ik denk dat mensen ook weten wat is gebeurd. Ik heb ook vastgezeten van alles. En als je al die dingen gewoon samenvat bij elkaar, hoe zou ik het doen zonder muziek, zeg maar? Ik heb vastgezeten. Ik ging veel nadenken toen ik vast zat en zo. Maar het is ook, veel mensen zeggen tegen mij, soms heb ik echt vaak het gevoel gehad van, weet je, ik moet gewoon stoppen, man. Fuck it gewoon, ik ga gewoon stoppen, man. Ik wil doen wat ik wil doen, maar op een of andere manier, ik heb er toch een groep mensen mee dat ik dit doe wat ik doe. Snap je mij? En dat gaat mij dwars zitten. Dat gaat mij dwars zitten met waar ik wil zijn, zeg maar. Dus ik moest het gewoon op een of andere manier veranderen. Ik zeg, bro, als jij iets wil doen en je wil jouw mensen onthouden ermee, je wil jouzelf onthouden ermee, je wilt een van de beste zijn, dan moet je wel verder denken. Je kan niet meer zo oppervlakkig denken als een paard met die kleppen op zijn gezicht.
Zou het lukken? Het plan dat Jersky heeft om uit de gewelddadige kant van de rap weg te blijven. Hij vertelt over de baantjes die hij heel vroeger had om aan de kost te komen. En we leggen het verband. Hij is bereid om alles te doen om uit zijn vorige wereld te blijven en geld te verdienen voor zijn gezin. In zijn muziek horen we een nieuwe focus. Vastberadenheid om anders te worden. Hij waarschuwt jongeren om voorzichtiger te zijn dan hij zelf was.
Met de type jongens die wij zijn. We zijn van de straat, we zijn van de achterstandswijken. Je weet toch, de tip voor de jongeren die ik zou geven is gewoon let op wat je zegt. Je weet toch, je hebt ook broertjes, je hebt ook zusjes, je hebt ook neefjes. Je gaat ook die kinderen krijgen en zo. Let op, broertjes, want anders gaan ze ons allemaal boycotten. Hebben wij allemaal geen kans meer. Snap je, je moet het zo zien.
Op een poster van poppodium met paard zien we zijn naam staan. Met een roemrucht verleden dat achter zich ligt, heeft deze man veel te vertellen, staat er.
In de zaal staan enkele tientallen mensen naar zijn nieuwe sound te luisteren. Het lijkt een gewoon optreden van een hiphopartiest, maar voor Jersky is dit eigenlijk heel bijzonder. Zonder zonnebril, zonder doeken voor zijn gezicht en met een veel rustiger beat. De teksten zijn persoonlijk en nergens horen we de felle, harde woorden van vroeger. Geen in weapons we trust.
Zijn fans zijn verrast, maar ze reageren op sociale media vooral positief.
Zijn sound was eerst helemaal anders en dit pakt mij, man. Want dit, ja, ik weet niet, man. Ik zie een hele andere vibe, een hele andere sound, een hele andere thema ook. Die beat, hoe hij dit doet op zijn flow, zeg maar, op zo'n beat. Ik wist niet dat het zo zou passen.
Wanneer we met hem praten, realiseert hij het zichzelf ook. Jurski is een voorbeeld voor andere jongens uit de drillrapwereld. De Haagse welzijnsorganisatie Wijks is voor hem een belangrijk ankerpunt, met een buurthuis in het Schipperskwartier.
Net als Jurski krijgen veel jongeren die in de cel hebben gezeten daarna te maken met de reclassering. En die probeert mensen na een straf te helpen om weer een leven op te bouwen buiten de criminaliteit. En koppelt dat terug naar de rechtbank. Of naar de Raad voor de Kinderbescherming als het gaat om een minderjarige. De hulp aan jongeren uit de drillrapwereld, dat brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. Teammanager Deborah Verheij van Jeugdbescherming West vertelt dat om te beginnen al niet iedere jongere aan haar wil toegeven dat ze in zo'n groep hebben gezeten.
Sommige jongeren vertellen dat wel. En sommige ontkennen het ook. Die geven aan, ik zit niet bij een drillrapgroep. Ik hoor daar niet bij. Ik ben daar niet bekend mee. Dus bij sommigen kan je het gesprek inderdaad aangaan en bij sommigen is het niet mogelijk.
Is het voor jullie belangrijk als een jongen ontkent om het wel te weten?
Ja en nee. Kijk, vanwege de maatregelen die wij hier intern hebben genomen omwille van de veiligheid, is het natuurlijk wel fijn als je weet van deze jongen hoort ergens bij. Dan kunnen we de veiligheid garanderen wanneer we iemand uitnodigen of wanneer we op huisbezoek bijvoorbeeld gaan. Maar het maakt voor de uitvoer van de maatregel, voor het contact maken met een jongere, met een cliënt, niet uit.
Ja, dat hoorde je goed. Kunnen we de veiligheid garanderen? Deborah bevestigt wat we eerder hoorden bij de politie, van Ben Klaver. Ook bij reclassering moeten hulpverleners en medewerkers ineens omgaan met groepen jongeren die gewelddadige conflicten niet uit de weg gaan. Het uitgangspunt is, je wilt niet dat die jongeren elkaar in een wachtkamer tegenkomen.
We hebben veel contact met de politie. Als er ook maar enige zorg is dat een van de jongens die wij hier binnen hebben gerelateerd wordt aan een drillrapgroep, dan zorgen wij dat die elkaar niet kunnen zien, omdat we de veiligheid willen garanderen voor de jongeren. De afspraak is dat jongeren van rivaliserende groepen niet samen op een afdeling geplaatst mogen worden vanwege het feit dat de veiligheid dan niet gegarandeerd is. Dus wat er gebeurt is dat ze eigenlijk door heel het land geplaatst worden in andere instellingen, zodat ze elkaar niet tegenkomen.
Maar als er dan eenmaal een veilige plek voor zo'n jongere gevonden is, dan komt de volgende fase. Jongeren zover zien te krijgen dat ze erkennen wat ze gedaan hebben.
Alleen het lastige is, als je ontkent dat je überhaupt ergens bij hoort, dan kunnen wij wel zeggen van, je moet dit of je moet dat of je moet iets met die groep. Maar als jij zegt, ja, maar ik heb daar niks mee te maken, hoe ga je dat dan doen?
Ook als je ze ziet in clips, dus je weet dat ze erbij zitten.
Diegene zegt zelf, ik ben het niet. Ja, je kan wel denken dat ik het ben, maar ik ben het niet. Ja, je hebt geen poot om op te staan. Ze staan er niet met naam en toenaam.
De vragen die Deborah stelt zijn belangrijk. We zien dat bij de jongeren die we volgen, groepsbelang enorm van invloed is op hun gedrag. Ze willen geen gezichtsverlies lijden, willen altijd klaarstaan voor hun vrienden, zelfs als dat met geweld moet, en vinden hun status doorslaggevend. Het is een manier van denken waar je moeilijk weer uitkomt.
Maar pas als de jongeren echt eerlijk zijn over hun verleden, dan pas is zo'n traject naar een leven zonder geweld succesvol.
Nou, ik denk wel dat het belangrijk is omdat je dan wel ook naar de kern van een probleem kan gaan en bespreek van waarom zit je bij die groep of besef je wat de consequenties voor jou kunnen zijn als je bij zo'n groep, of je er nou wel of niet bij zit, maar als je erbij aansluit en hoe de wereld jou kan zien. Dus dat kunnen wel onderwerpen van gesprek zijn die je dan met zo'n jongere hebt op dat moment. En ja, weet je, of ze nou ontkennen of bevestigen dat ze erbij horen, dat is op dat moment dan niet zo belangrijk. Maar het onderwerp bespreken van, je zit ergens bij. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou als mens? Wat betekent dat voor jou in de toekomst? Hoe zien andere mensen jou? En hoe word je op dat moment behandeld?
Waar de coaches, die we eerder in deze serie spraken, dicht bij de jongeren kunnen komen, blijft er in veel trajecten bij de reclassering juist een afstand. Jongeren die het achterste van hun tong niet laten zien. kun je die wel helpen?
Coaches hebben wel heel ander contact dan dat wij met jongeren hebben. Wij zitten natuurlijk vanuit een strafrechtelijke maatregel. Zijn we verplicht om contact te houden. En dat koppelen we ook terug naar de rechtbank en naar de Raad voor de Kinderbescherming. Dus met ons worden ook hele andere dingen besproken dan bijvoorbeeld met een coach. Een coach heeft meer contact, die heeft ook meer tijd voor een jongere. Dus die kan veel persoonlijkere gesprekken voeren.
Op de Telegram-groepen die we volgen, wordt met een gevoel voor dramatiek de hele drillrapwereld voor mors dood verklaard. Het lijkt alsof het niet meer cool is om jezelf een driller te noemen. Of drill echt dood is, daar twijfelen we nog wel aan.
Veel boys van Laak claimen geen Laak meer te zijn. Het is echt klaar. Wordt het nou nog wat met Nederlandse drill, denken jullie? Die beef is wel een beetje voorbij.
Nee, man.
Niemand beeft elkaar nog en zit op elkaars huid zoals eerst.
Driekwart van SK6 zit vast.
En de meeste zijn gewoon kleine jongens die claimen van SK6 te zijn. De meeste komen niet eens uit het Schipperskwartier. Dus ja.
Broer, de meeste komen uit Moerwijk of zo.
De meeste komen uit Molenwijk en Laak in die buurt. En de meeste zijn ook gewoon 18 plus.
De enige drillers die tunes maken en actief zijn, zijn young guys.
We zien veel geklets langskomen in deze Telegram-groep. Roddels worden gedeeld en voor ons is het veel uitzoekwerk om te achterhalen wat wel en niet klopt. Maar wat meteen helder wordt, is dat veel jongeren die ooit onderdeel waren van een drillgroep vastzitten. We zien het op sociale media zoals Snapchat en Instagram. Een tijd lang zit een groot deel van SK6 vast, de groep van Jersky. We zien het in de Insta-bio voorbijkomen van een van de rappers. We tellen namen van maar liefst 11 artiesten met erachter een slotje en de kreet Free the Guys. Als teken dat ze vrij moeten komen. Diezelfde namen zien we weer voorbijkomen via filmpjes op Snapchat wanneer ze vrijkomen. Ze dragen hun spullen in een vuilniszak en terwijl ze naar buiten lopen, bestormen zijn vrienden hem met een gepopte fles champagne.
Wat ook klopt aan het beeld is dat de drillrappers die een paar jaar geleden bekend zijn geworden, er nu mee zijn gestopt. Ze zijn volwassen en ze willen geld verdienen. Drill leidt een soort van fase in hun leven die inmiddels achter de rug is. Maar wel een fase met veel impact, waarbij jonge mensen om het leven zijn gekomen.
Het is raar hoe mensen in hun graf liggen en anderen half gehandicapt zijn, man.
It took me a really long time to realize that beef really is a broke man's sport.
Ik heb er lang over gedaan om erachter te komen dat al die ruzies de sport zijn van mannen zonder geld, lezen we. Het klinkt een beetje zoals wat Jersky ons vertelt. Het geweld en de slachtoffers die erdoor zijn gevallen, was dat het uiteindelijk wel waard? Drillrap is dood. We lezen het ook hier. Maar is dat wel echt zo? We horen van nieuwe groepen, met name als Only Hitters in Delft. En we lezen over opleidende ruzies tussen drillrapgroepen uit Almere en Rotterdam, waarbij over en weer explosieven worden ingezet die grote schade veroorzaken aan woningen. Criminoloog Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit ziet dat de dynamiek rond groepen zich vanuit de Haagse regio heeft verplaatst en dat de gewelddadige incidenten in Almere snel toenemen.
Een strijd tussen drillrapgroepen in Almere, dat is de aanleiding geweest voor het plaatsen van explosieven in Almerepoort. Volgens de politie woont namelijk in een van die huizen een lid.
Maar Van den Broek plaatst wel een belangrijke kanttekening.
Dat er serieuze dingen aan de hand zijn, lijkt me duidelijk gezien de incidenten van de laatste tijd. Maar waar ik voorzichtig mee zou willen zijn, of waar ik toe zou willen oproepen als criminoloog, is de oorzaak van dit soort conflicten ook te zoeken in de muziek.
Dit is een fragment van Omroep Flevoland. En als we alle incidenten bij elkaar optellen, dan gaat het om tientallen explosies die aan jongere groepen in Almere worden toegeschreven.
Ook deze criminoloog ziet dat de jongeren die nu actief zijn uit de straatwereld komen. Online en offline lopen daar dwars door elkaar heen. En de muziek is opnieuw een meer soort van soundtrack van hun leven dan de oorzaak.
Eigenlijk drillrap een modern vehikel is waar langs jongeren hun groepsidentiteit vormgeven, zoals we over een aantal jaar weer een nieuw fenomeen gaan zien. Dus mijn oproep zou zijn om dit gedrag heel serieus te nemen, maar ons niet te veel blind te staren op drillrap als verschijningsvorm.
Ook al is drillrap niet de oorzaak van het geweld, we horen ook hier het geweld van de straat terug in de muziek. En net als in de Haagse regio, varieert het ook hier van rappers die in de echte wereld soms stevige veroordelingen op hun naam hebben staan. Tot jongens die eigenlijk alleen maar stoer doen, zegt criminoloog Van den Broek.
Dat betekent dat we jongens zien die graag een beetje tof willen doen en ook een beetje bij die straatwereld willen horen die drillrap maken. Maar dat we ook jongens die eigenlijk al heel ver in die criminaliteit zitten drillrap zien maken. Als we bijvoorbeeld naar Joey AK kijken, wat geen drillrapper is, maar wel een straatrapper uit het Amsterdamse. Dat is in de eerste plaats een hele grote, serieuze crimineel die met hele grote partijen drugs aan het handelen is en vervolgens ook rap gaat maken. En als hij dan vervolgens bij iets betrokken raakt, dan is het wat mij betreft veel legitiemer om hem bij dat eerste label te noemen, namelijk een beroepscrimineel zou ik willen zeggen, dan dat hij ook rapper is.
In de muziek van Joey AK, je hoort hier een fragment uit het nummer Alles is aan, lijkt geweld nooit ver weg. Joey AK werd veroordeeld tot 4 jaar cel voor het ontvoeren van een rivaliserende rapper. En hij kreeg later ook een celstraf opgelegd voor het ontvoeren en mishandelen van een vrouw. In zijn muziekvideo's zien we groepen jonge jongens die hem toejuichen. Joey AK portretteert zichzelf graag als een populaire rapper. Zijn criminele achtergrond zet hij in als een manier om bij zijn publiek serieus genomen te worden. Die mannen zijn het meter.
Je gaat het niet begrijpen. Ook deze criminoloog zegt het. De rivaliteit tussen jongere groepen is de echte motor van het geweld op straat. De muziek, die een tijd lang drillrap is of was, die muziek komt en gaat weer. De ruzies tussen nieuwe generaties en nieuwe groepen zijn er dan ook al heel lang. Nu een aantal bekende drillrappers uit de Haagse regio in de cel zitten, zien we hier en op andere plekken meteen nieuwe groepen ontstaan die met andere middelen opnieuw die rivaliteit uitvechten. Echt verdwijnen doet er niet zoveel, lijkt het.
En dat is eigenlijk ook de zorg van ambtenaren uit Den Haag en Delft die zich met jongere groepen en jeugdbeleid bezighouden. Yara van de gemeente Delft en Linda van de gemeente Den Haag zitten in een expertisepool, zoals het heet. Daar zitten naast de beleidsambtenaren ook deskundigen van instellingen zoals de politie en justitie.
Wat wel meteen opvalt nu we met die mensen uit de expertisepool praten, is dat het woord drillrap nergens valt.
Wij hadden bij de start zeg maar, van onze lokale aanpak hadden wij het ook over een drillrapgroep. En we zijn gaandeweg overgestapt. Ook denk ik wel naar aanleiding van de onderzoeken van Jeroen van den Broek op de term rivaliserende jeugd. Want drillrap zien wij niet zeg maar, als het grootste probleem, maar het is inderdaad die katalysator. Het kan wel zeg maar, de rivaliteit tussen de groepen of netwerken verergeren. Maar het is niet zo dat als drillrapper niet is, dat we deze problematiek niet hebben en dat we deze samenwerking niet nodig hebben.
We zien dat de expertisepool zich zorgen maakt over de plekken die jongeren in instellingen of opvanghuizen krijgen. Bijvoorbeeld als ze uit de drillrap scene willen stappen. Veel organisaties zien dat niet zitten. Ze krijgen afwijzing na afwijzing.
Dat is wel iets waar wij heel erg samen ook in hebben opgetrokken. Dat we gewoon allebei heel erg duidelijk zagen. Het is zo moeilijk zeg maar, om een passende plek te vinden voor een jongere. Terwijl dat echt de cruciale basis is zeg maar, ook om verdere stappen te zetten voor zo'n jongere. Zeg maar, om hem uit inderdaad het netwerk, de groep te krijgen en dat zeg maar, te vervangen voor een positief netwerk. Heb je wel die stabiele basis nodig van passende huisvesting. En als een jongere dan keer op keer wordt afgewezen. En ik zeg niet dat het ligt aan de instellingen die zo'n jongeren afwijzen. Die hebben daar natuurlijk ook een reden voor. Maar het is wel fijn om daarin soort van je te verenigen. En nou eens in kaart te brengen van oké, waardoor komt dat? En hoe kunnen we ook een instelling of een partij die een woonvorm aanbiedt daarin beter bij ondersteunen?
Maar dan die explosies. Sinds drillrap een woord is dat in de regio Haaglanden niet meer zo vaak valt, zien we ook dat het aantal steekincidenten is afgenomen. Maar tegelijkertijd is er een ander fenomeen in opkomst, explosies. Soms gewoon in een woonwijk, bij een voordeur. Als er al daders gepakt worden, zijn dat vaak jongeren. Ze zeggen dat ze voor soms maar een paar honderd euro zijn ingehuurd om zo'n explosief te plaatsen. We krijgen steeds meer de indruk dat je die explosies kunt terugleiden naar net zulke kwetsbare jongeren als we eerder rondom drillrap zagen. Zien de ambtenaren van die expertisepool dat ook zo?
Ja, we hebben inderdaad ook inderdaad gezegd van oké, we richten ons nu op rivaliserende jeugd. En andere thema's wel gerelateerd aan jeugdcriminaliteit kunnen we inderdaad in de toekomst mogelijk ook gaan oppakken binnen de expertisepool. Dit is wel natuurlijk ook een thema wat bij ons ter sprake komt rondom inderdaad de explosies en de rol van jongeren bij het plaatsen van die explosies. Maar misschien inderdaad in de toekomst dat ook zo'n thema zoals waar we het net over hadden, iets is waar we ons ook op gaan focussen. Want ik denk ook heel veel natuurlijk interventies waar je het met elkaar over hebt, die kun je net zo goed ook toepassen op de jongeren die inderdaad die explosies plaatsen.
Er is een studie van professor Forrest Stewart, die in 2021 een portret maakte van de drillrapwereld in Chicago. Ballad of the Bullet, het lied van de kogel, vertelt hoe hij Amerikaanse drillrapgroepen met elkaar in conflict komen. In zijn boek vertelt hij ook hoe berichten op sociale media gevolgen hebben in de echte wereld. Hoe politie en justitie het geweld met moeite kunnen indammen, maar nieuw geweld nu eenmaal niet voortdurend kunnen voorkomen.
En ook daar lees je de afstand tussen officiële instanties en de straat. Het leest als een blauwdruk van hoe je als overheid, met alle beperkingen die bijvoorbeeld een gemeentebestuur heeft, een probleem met jongerengroepen aanpakt. Jongeren zitten in een hybride wereld, waarin berichten in de chat en wat er gebeurt op straat voortdurend met elkaar te maken hebben. En als de politie die online wereld noodgedwongen alleen maar van een afstandje kan volgen, ja, dan kunnen ze alleen maar reageren op de gevolgen en op het geweld dat ze op straat zien.
Bij het ontstaan van die nieuwe jongerengroepen lijkt het alsof het boek weer teruggebladerd wordt naar het eerste hoofdstuk. Ergens in het midden staat op een pagina het woord coach. In dit verhaal over de drillrapwereld lijkt de coach misschien wel de enige die de taal van de straat kan spreken en verstaan.
En dan komt er ineens groot nieuws voor Jurski. Hij mag optreden als een van de artiesten op het Haagse Bevrijdingsfestival. Het betekent dat een groot publiek zijn nieuwe muziek zal gaan horen. Het is geweldig nieuws voor hem en betekent voor hem ook een nieuwe rol. Als voorbeeld voor andere jongeren die uit de rivaliserende jongerengroepen willen stappen.
Jurski, die aan het begin van ons onderzoek een van de belangrijkste drillrappers was. En nu komt met muziek waar je de spijt tussen de woorden door kunt voelen. Ook hij heeft het oor van de groep jongeren. Maar nu met een heel ander verhaal van de straat.
Dit was een podcast van Omroep West.